Ja, we gaan weer verder. Even kijken. Ja, hij staat aan. We gaan naar 2 Korintiërs 6. En we gaan dat die punten allemaal nu afsluiten. Allemaal in verband met, als je over nadenkt, de 2 Korintiërsbrief, ik weet niet, het zal voor iedereen persoonlijk anders zijn. Je hebt allemaal daar een bepaald beeld bij een brief en sommige mensen hebben een lievelingstekst en sommige mensen hebben een lievelingshoofdstuk of een lievelingsbrief. Maar de 2 Korintiërsbrief is toch voor mij is toch een steeds mooiere brief gaan worden, hoe wij dit zo behandelen. Ja, omdat je het nu allemaal vers voor vers goed bestudeert en uitdiept. En dan, zoals 2 Korintiërs, al die hoofdstukken, maar ook zoals hoofdstuk 5, waar we ook uitgebreid bij stilstaan hebben, met die verzoening. Maar ook dat lichaam en die woonsteden. En nu zijn we, en de verzoening, en dan nu vers 6 over dat die Korintiërs de genade niet te vergeefs ontvangen mogen hebben. Nou, dat sluit eigenlijk wel mooi aan bij waar we net in het eerste gedeelte over gesproken hebben, ja. Want we hebben de genade ontvangen, hè. Dat hebben we allemaal. We hoeven niet te bidden dat we nog genade ontvangen, want die hebben we ontvangen. Maar dat we het niet te vergeefs ontvangen hebben. En dat is belangrijk. En dat is weer waar we het net over hadden, dat de genade zijn werk in ons gaat doen. Ja? Dat we wat mee gaan doen. Geld zet je ook op de bank. Dat moet groeien. Ja? Daar moet wat mee gebeuren. Dat is met ons ook zo, ja. Die genade moet zijn werk in ons kunnen doen. Wij zijn gezanten. Wij zijn arbeiders. We zijn landmannen. Wat zijn we nog meer? Soldaten. Ja? We zijn niet werkeloos hoor. We hebben werk aan de winkel. Nou en dan. Wij geven geen aanstoot. Daar gaat het stuk over. In enig ding. Opdat de bediening niet gelasterd worden. Daar hadden we het natuurlijk eigenlijk ook over. Hè? We zijn natuurlijk ook voorbeelden. Ja? We leven in een glazen huisje. Mensen kijken naar je. En dan. Zoals Israël natuurlijk ook de naam van God gelasterd heeft. Door zich helemaal in afgoderij te begeven. Ja? Dat de heidenen dat natuurlijk zagen. Met de naam van God gelasterd. Bij ons ook. De bediening wordt dan gelasterd. Maar wij als dienaars Gods. Dat is de man van God. Dienaar van God maken onszelf in alles aangenaam. In veel verdraagzaamheid. Zie je? In verdrukkingen, in noden, in benauwdheid. Het gaat jezelf aangenaam maken. In slagen, in gevangenis, in beroerd, in arbeid, in waken, in vasten. Welkom in de strijd. Ja, als je het geloof, als je een kind van God bent geworden, je gaat voor de waarheid staan, dan gebeurt er wat. Ja, komt de strijd. In reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord der waarheid, in de kracht Gods, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde. Door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht. En nu dan als verleiders. Maar het staat maar één keer als. Hè? Dus het eerste is zoals er over ons gesproken wordt. Of zoals men ziet. Als verleiders. En nochtans waarachtig. Als onbekend. En nochtans bekend. Als stervende. En zien wij leven. Als getuchtig. En niet gedood. Als droevig zijn. Ja, ze hebben ons natuurlijk ook droevig gezien. Bijvoorbeeld Paulus, hè. Ja, die heeft natuurlijk ook in gevangenissen gezeten. En je denkt toch niet als hij zo geslagen werd met de zweep. En gegeesteld werd. Op dat moment dat hij heel blij en vrolijk om zich heen keek. Dat doet pijn. Hij heeft natuurlijk al in de gevangenis gezongen. Maar op dat moment, dat doet. Ja, dat zijn toch allemaal dingen. Al die dingen die hem overkwamen, ja. Dat is in de ogen van de wereld, ja. Maar als droevig zijnde. Doch altijd blijde, ja inderdaad. De blijdschap hebben we vorige keer natuurlijk uitgebreid bij stilgestaan. Die ons niemand kan wegnemen. Altijd blijde. En dan als arm, doch velen rijkmakende. Als nietshebbende en nochtans alles bezittende. Als arm, doch velen rijkmakende. Dat vele rijkmakende hebben vorige keer. Heb ik die teksten uit Filippenzen. Ja, dat God zal in onze noodruft voorzien. Hebben we ook gezien. Dat gaat over de geestelijke behoeften die we nodig hebben. En over de rijken in deze tegenwoordige wereld. Ja. Wat doe je daarmee? Maar we zijn rijk gemaakt. Ja. Hij zegt vele rijk maken. Dat heeft natuurlijk. Wij hebben geestelijk zijn wij rijk gemaakt. Hè, door wat Paulus opgeschreven heeft. En wat hij aan ons verteld heeft. En daar wil ik nog even op voortborduren. Romeinen 8. Kijk even mee naar Romeinen 8. Ik ga die laatste twee vandaag behandelen en dan zijn we er doorheen. Romeinen 8, vers 17. Ik lees 6, 16 ook even. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat ook wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Ja, wij zijn zijn kinderen, ja. En dan zegt hij, als je een kind bent, dan ben je ook een erfgenaam. Ja, als je een vader en moeder hebt, ja, dan ben je dus een erfgenaam. En dan zijn wij erfgenamen, mede-erfgenamen van Christus. Dat wil zeggen, ja, mede-erfgenamen, met Christus erven wij dus. Christus heeft wat geërfd en wij erven dat met hem. Dat is heel bijzonder, we gaan ook zien wat het is, ja. En dan hebben we het lijden, oké, dat staat evenredig met de verheerlijking, ja. Het lijden, dat heeft ook, vooral als we lijden voor deze boodschap, ja, dan zal ook onze verheerlijking daarin, hoe zeg je dat, evenredigheid daarmee zijn. Dat heeft natuurlijk ook met loon te maken, hè. En het is niet te waarderen, te vergelijken tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is nu reeds al in ons, jij ervaart het nu al, maar zometeen zullen wij in de heerlijkheid zijn. Maar wij, als we het over vele rijkmakende hebben, dan hebben we het over rijkmaken, dat je iets bezitting gaat erven, ja? Makende, wij hebben dingen reeds, en dat heeft met die erfenis te maken. En dat is een erfenis, we zijn met Christus erven wij samen dingen. Dat is al ongelooflijk als je daarbij stilstaat. Ja, dat hij is de erfgenaam. Ja, want als we even kijken in Hebreeën 1, vers 1. Hebreeën 1, vers 1, dan zien we dat, of is het vers 2, als ik me niet vergis. Hebreeën 1, vers... Ja, in vers 1 gaat over de zoon. En dan zegt hij in vers 2, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij is de erfgenaam van al die dingen. Hij is de erfgenaam van alles. Als we het over de schepping hebben, over de hemel en de aarde. En dat is aan het kruis gebeurd. En het is Paulus die uitlegt dat het gaat om Christus, wat in de hemel is en wat op de aarde is. Wat is dat nou? Dan loopt gewoon iemand van buiten naar de wc hier. Oké. Gaan we mee even nu naar Efeze 3 vers 6, ja? Efeze 3 vers 6. Dus hij is een erfgenaam van alles. Dus hij erft het. En wij erven met hem. Ja? De dingen hier in deze bedeling der genade. Dan heeft hij het over het lichaam van Christus. Hij heeft een erfenis die ze samen met Christus erven. En in Efeze 3 vers 6, dan spreekt hij over die verborgenheid. En dan legt hij dat uit in vers 6, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn de belofte in Christus door het evangelie. Dus ze zijn mede-erfgenamen, ja, hoezo mede, met wie? Ja, met Christus, ja, en met elkaar erven wij wat. En we zijn ook in datzelfde lichaam, in het lichaam van Christus. Christus is het hoofd. En hij heeft een lichaam. Wij zitten in zijn lichaam. We zijn mede, ja, hetzelfde lichaam. Ik heb ooit een keer gelezen, mede ingelijfden. Ja, niet echt goed, maar we zitten wel samen in dat ene lichaam. Dat is ook mede, met elkaar, met Christus. En dan mede deelgenoten in zijn belofte, zijn de belofte. Oké. Mede deelgenoten zijn de belofte in Christus, door het evangelie. Dat is ook weer het woordje mede. Wij genieten, wij hebben deel, mede. Ja, in wat Christus erft. Ja, daar zijn wij mede deelgenoten van. Nou, dat is de verborgenheid. Voorheen was dat natuurlijk anders, ja. Toen was het, Israël kreeg de erfenis. En heiden kregen dan ook nog wat. Hier gaat het om, rechtstreeks delen wij samen met Christus in die erfenis die hij krijgt. En wat zou dat dan zijn? Dat is bijzonder. Kijk in Efeze 1 vers 18. dat bidt Paulus voor de verlichte ogen van het verstand. En in vers, dan staat daar, daarom moeten wij het woord bestuderen, want wij moeten dingen natuurlijk gaan weten. En we weten niet alles. En dan hebben wij, Efeze 1 vers 18, licht in ons verstand nodig. En dan ziet hij, dan zie je daar staan, als je licht krijgt, dus als het donker is, je doet een lamp aan, ga je dingen zien. Wij krijgen geestelijk licht in dat donkere verstand. Nou, dan gaan we ook, hier de ogen van het verstand, vers 18, die gaan dan verlicht worden. Want dat betekent dat ik iets ga begrijpen, dan ga ik het verstaan, dan ga ik het weten. Welke is de hoop van zijn roeping en welke is de rijkdom, is der heerlijkheid, zijn er erfenis in de heiligen. We hebben het over vele rijkmakende. Dat is een rijkdom. En hij spreekt hier over die rijkdom van de heerlijkheid, wiens erfenis. Zijn erfenis in de heiligen. Hey, wij erven samen met Christus. Ja? Maar hier spreekt hij over de erfenis die Christus heeft in ons. Dus wat is erven? Je erft iets. Je krijgt iets, ja? Dat is erven. Iets gaat over op jou. Ja, je ontvangt dat, dat wordt van jou, dat erf jij. Christus heeft een erfenis, hij krijgt dus iets in ons. Dat zit in ons. Dat gaat dus via ons. Nou, dat is inderdaad het hele plan van God in deze bedeling der genade. Want waarom heeft hij het lichaam van Christus nodig? Dat is vanwege die erfenis, omdat hij via dat lichaam van Christus die erfenis weer terugkrijgt die ooit in handen van Satan gevallen is. En we weten waar het over gaat. De Bijbel begint, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En daarna gaat het alleen maar over de dingen die op de aarde gebeuren. Dan gaat het over Israël, ja, en over de aarde. En we weten, de aarde is bestemd dat Christus hier gaat wonen. Maar Paulus openbaart dat er is ook in de hemel is in zonde gevallen. En dat is waar wij over spreken. Het is allebei in handen van Satan. En in allebei, Efeze 1 vers 10, ja, gaat over die rijkdom. Wij delen in die rijkdom van Christus. Ja, het is toch heerlijk als je een erfenis hebt. Als je een erfenis krijgt, dat is leuk. Dat is altijd leuk meegenomen natuurlijk. Hè, mijn dochter vertelde ook nog, ze werkt dus in de verzorging. En dan heb je soms mensen die krijgen nooit bezoek van de familie. Ja, totdat die persoon dood is. Ja, dan komen opeens allemaal mooie kaarten. Hè, en oh, wat erg dat je. Hè, vertellen ze het. En dan is opeens iedereen heel medelevend. En let op, als de kist de grond is, dan gebeurt het. Hè, dan gaat het om de erfenis. Ja. Maar wij spreken over een erfenis die in de hemelen is. En het is de erfenis van Christus in ons. Ja? Omdat hij via het lichaam van Christus datgene wat in de hemel is van Satan, dat wordt weer teruggebracht via het lichaam van Christus in Christus, in zijn autoriteit. Het is nu, je zou nu kunnen zeggen, het is nu in Satan, in zijn handen gevallen. En Efeze 1 vers 10, of Efeze 9, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. Snap je nou eigenlijk waarom Satan, waarom wij zo'n last hebben van al die strijd en de tegenstand, hè, de macht en de overheden, waarom die in opstand komen? Dat heeft hiermee te maken. Omdat we spreken over de plek waar hij Heer en Meester is. En het lichaam van Christus, via het lichaam van Christus, die erfenis is, via het lichaam van Christus, komt dat weer handen in Christus. De verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles, hè, dus al die dingen, tot één te vergaderen in Christus. En dat is die verborgenheid ook. Hè. Hier zien we namelijk wat in de hemel is en wat op de aarde is. En wat in de hemel is, dat was daarvoor nooit bekend. Alleen bij God. En via Paulus is dat nu bekend. En daarom is deze boodschap helaas voor velen nog steeds onbekend. Kijk, voor ons is het niet onbekend. He? Onbekend, zegt hij, nochtans bekend. Voor velen is het onbekend, maar Paulus, of God heeft het wel bekend gemaakt. Want hier staat het in vers 9. En ik heb er altijd overheen gelezen vroeger. Maar het stond er wel. Hij heeft het bekend gemaakt. Dus, uiteindelijk gaat het erom dat alles wordt weer teruggebracht in de autoriteit van Christus. Wat in hemel en op de aarde is. En dat is die erfenis. Of moet je die deur even dicht doen als dat elke keer, want het irriteert een beetje, ja. wordt elke keer afgeleid. Goed, kijk ook even met me mee naar 2 Thessalonicenzen 1 vers 10. Het zou beter wezen als ze natuurlijk naar binnen kwam hier. Ja, eigenlijk is het niet goed. Ja, ja, inderdaad, ja.
Net als die man die stond.
Ja, ja. Ja, maar het leidde af, hè. Okay. Maar kijk, in 2 Thessalonicenzen 1 vers 10, dan spreekt hij over wanneer hij zal gekomen zijn. Als hij dus komt, de Heere, om verheerlijk te worden, waar? In. Ik heb het omstrakt cirkeld, jullie misschien ook wel, ik heb het al vaker over gehad. Maar hij wordt verheerlijkt in zijn heilige, in ons. En wonderbaar te worden in allen. Hij wordt bewonderd in allen. Dus als ik, ja, je ziet nu toch ook, ik had van de week was, waar vrijdagavond, wij hebben altijd bankstellen van anderen. Dus we hebben nu weer een ander bankstel. Dus nu, lekker goedkoop. Maar Herman uit Harningsveld, die kwam de bank van hun even brengen. Dus, en toen zat hij ook te vertellen, was wel mooi. Dat hij heeft ook in het zware transport gezeten. Met mammoet heeft hij gewerkt. En dat vindt hij nog mooi. Ik vind het ook heel mooi trouwens. Die grote kraan en alles vindt het prachtig. En ja, dat zijn, daar zit, zegt hij, ja, daar zit je dan in zo'n kantine met mannen. Dat zijn allemaal rouwdouwers. Ja, dat zijn natuurlijk niet van die. Er zijn geen verzorgingshuistypes die dat werk doen. Ja, dit bepaalt niet van die rouwdouwers. Ja, en hij was op een gegeven moment dat hij ergens voor stond. Voor een waarheid. En later zei die persoon, later was dat, toen zei hij. Hij zegt, nu merkt hij toch van dat ik was toch anders. Niet om in mezelf te roemen, nee, inderdaad. Nee, je roemt in Christus. Ze zien de gestalte, zien toch bepaalde dingen van, hé, hij is anders dan de rest. En dat is het ook. Daar gaat het om. En zo zal, en dan zie je, ja, sommigen zullen dan ook jaloers worden. Ja? Maar bij ons zometeen, als wij bij de Heere zijn, dan zien wij dus in allen, staat hij zal wonderbaar worden in allen. Ik zou zeggen, als ik naar Marcel kijk, bijvoorbeeld, dan wordt Christus in hem wonderbaar bewonderd. Je ziet Christus in hem. En dat is ook, God zij alles en in allen. Christus zal in allen zijn. En de zonde is allemaal weg. Ja? En dan zie je, straks dan zijn we daar bij die erfenis, bij hem daar boven. En dan wordt hij in zijn heilige verheerlijkt en groot gemaakt en verhoogd natuurlijk door ons. Het zal niet anders zijn. En dan zitten wij daar in die erfenis. Wij erven dat met hem. Dus als we spreken over, ja, vele rijkmakende, ja, dat is die rijkdom, die erfenis die hij erft. Hij is een erfgenaam van al die dingen, maar wij erven dat met hem samen. Het is onvoorstelbaar, die positie die wij gekregen hebben. Als je ziet hoe wij zijn, ellendige zondaars, die eigenlijk alleen maar één ding verdienen, is het eeuwige vuur. En alleen door te geloven, op 1 seconde, dat hij in 1 klap die positie geeft. Zo'n positie met hem de erfenis mag delen. Dat is ongelooflijk, onvoorstelbaar. En daarom zegt Paulus ook, daarom dankende buig ik mijn knieën voor God de Vader in de hemel. Ja? Nou, is dat rijkmakende? Ja, inderdaad. Alleen die rijkdom, ja, wij geloven dit. We kunnen het nog niet zien. Maar het is, we zullen daar eenmaal zijn. En ik moet er altijd over nadenken, als het daarboven zit, denk, hoe ziet het eruit? Maar de hemel, de aarde is een beeld wat in de hemel is. Er zijn ook paarden in de hemel. Ja, de Heer Jezus komt op een paard met een heel leger. Lees me in de Openbaring. Op paarden komen ze naar beneden. Er zijn paarden in de hemel. Dus nu zien we niet in zwart. Maar stel eens voor dat zwarte weg is. Dat het alleen maar licht is. Daglicht. Dat je dan in die ruimte kijkt. Dan zie je een hele andere wereld. En hoe het allemaal al zal uitzien. Maar wij zullen daar eenmaal in die erfenis. In Christus. Nu is het donker. Ja. Dus de geestelijke duisternis om ons heen. En God heeft het afgeschermd. Goed. Nou kijk. Vele rijkmaker, dan ga ik even mee naar Romeinen 8 vers 32. Romeinen 8 vers 32, daar staat in vers 31 in de context. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Goeie vraag. Nou, laat ze maar tegen ons zijn. Maar wij hebben iemand die is voor ons. En dat is de almachtige God, de schepper van de hemel en de aarde. Die is voor ons. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Nou, schenken, wat is schenken? dat is je vrijelijk geven. Je schenkt iets, niet omdat je het verdient. Je krijgt het gewoon. Je geeft alles aan iemand omdat je dat leuk vindt. Dan schenk je iets aan iemand. Ik weet, wij hadden ooit een keer iemand, die ging met een vriendje van Ruben, gingen we naar de open dag van de luchtmacht. En daarna gingen we weer bij McDonald's eten. Nou, en wat ik ook wilde, hij wou maar niet dat ik betaalde. Hij wou het gewoon die gift niet ontvangen. Ja, en sommige mensen, die kan je ook eens wat geven. En dan hebben ze altijd, denken ze altijd, ja, ik wil ook, nou moet ik ook wat teruggeven. Maar dat is geen schenken. Ja, dat is bij de Heer ook zo. Hij heeft je iets geschreven, maar niet. We kunnen niks terugbetalen. Hij heeft het vrijelijk, om niet, gratis gegeven. En dat is het woordje schenken. Dat is dus genade. En hij heeft dus zijn zoon gegeven, maar niet alleen zijn zoon gegeven, met hem ook al die andere dingen gegeven. En dat is dat rijk maken. Ja? Dat is dus met hem alles wat Christus erft, heeft hij aan ons geschenken, vrijelijk. Nou, als je dan denkt, kijk even mee, gaan we over het schenken. Genesis 2 vers 16. Want, voor de redenen die nou luisteren ook. Ik heb al wat discussie gehad met gelovigen uit Engeland over de Bijbel. En het is heel simpel. Ik heb gewoon gezegd, de Bijbel is Gods woord en is woordelijk geïnspireerd die ik in mijn handen heb. God bewaart zijn woord en het is geïnspireerd. Of het nou gekopieerd is of niet. Maar toen God dat uitsprak, heeft bijvoorbeeld Paulus het opgeschreven. En daarnaast zat iemand, die heeft hem weer gekopieerd. Want ook Colossenzen moest bijvoorbeeld die brief hebben in de Galaten. Dan is de stelling van gelovigen, ook in het lichaam van Christus van de genadebeweging, die zeggen ja, maar toen zeg maar, Paulus het opschreef, toen schreef iemand ernaast, die schreef het toen ook op en dat is niet meer geïnspireerd. Alleen de originele. Nou, dat is een ketterse leer, durf ik rustig te zeggen. Want het betekent heel simpel dat je niet gelooft dat God zijn woord bewaart. Maar het gaat niet om die pen. Kijk, God sprak het uit. Dat zijn zijn woorden. En die zijn geïnspireerd. En of hij ze nou uitspreekt, of dat hij iemand opschrijft en daarna nog een keer opschrijft, het zijn de woorden. Kijk, daarom, die Bijbel is papier met inkt. Klinkt misschien raar, maar die mag je zo in de vuilnisbak gooien. Daar had ik vroeger moeite mee. Maar dat is echt religie, want als je in de religies kijkt, kijk in het hindoeïsme, die boeken, dan mag je niet, die aankomen, zijn heilig. En in de islam ook, die Koran, nou, dat boek, dat is, wij hebben ook een heilig boek, maar dat papier is niet heilig. Dat inkt is niet heilig, maar die woorden, die zijn heilig. Die woorden en die woorden, die zijn opgeschreven. Maar die heeft God ooit een keer uitgesproken. En dat zijn die woorden. En die bewaart hij eeuwig in de hemelen. Zegt hij heel duidelijk in de psalm. Voor eeuwig, psalm 119, bewaart hij eeuwig in de hemelen. Het zijn die woorden. Nou, en dat is geïnspireerd. En dat is nog net zo geïnspireerd in die Bijbel die ik voor me heb liggen. Dat is een heel belangrijk punt, omdat, ja, kijk, hier halen wij ons geloof uit. Dat is, ja, dan zit je zekerheid, je blijdschap, alles zit erin. Als er maar één vers is waar je al niet meer op kan vertrouwen, dan is het al Gods woord niet meer. Want Gods woord is toch zonder fouten of met fouten. Ja? Nou oké, okay, dus daar heb ik een beetje. Maar kijk, en dan zie je gewoon, maar dat is niks vreemds. Je denkt nog niet dat als je een genadegelovige bent, dat dan de strijd weg is. Nee, dan is het alleen maar erger geworden. Maar het is niks nieuws, want de tactiek is al in Genesis 3 begonnen. Kijk, we lezen eerst in Genesis 2 vers 16. Dus het gaat even over het woordje schenken. Ja, hij heeft ons vrijelijk, hij heeft ons alles geschonken. En 2 vers 16, en de Heere God gebood de mens, zeggende van alle boom, deze zof zult gij vrijelijk eten. Zie je het? Vrijelijk. Om niet. En dan in Genesis 3, wat zegt Eva dan? Wat heeft God gezegd? Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. Nou, aanraken heeft God helemaal niet gezegd, dus zij voegt iets aan toe. Maar ze laat één heel belangrijk ding ook weg. En dat is nou precies het woordje vrijelijk. En dat is nou waar alles om gaat, met genade. Om niet. Schenken. Om niet. Gratis. En dat wordt weggelaten. En dat is precies wat Satan wil met de boodschap van genade, dat vrijelijk weggelaten worden. Weggelaten wordt. Ja? Nou, en dat. Kijk ook even met mij in Romeinen 3. Dus dat woordje schenken is heel belangrijk. Want vele rijkmakende, ja. Het is rijk gemaakt. Hij heeft mij alles om niet vrijelijk gegeven. Geschonken. Romeinen 3, vers 24. En als je ziet dat met Bijbelvertalingen. Dan laat men gaat het eigenlijk alleen maar om steeds meer schrappen, 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 schrappen. Wordt steeds meer weggelaten, ja. Nou, Romeinen 3 vers 24. En kijk, daar heb je dat woordje weer. Het is allemaal hetzelfde. Vrijelijk. Om niet. Geschonken. Het is gratis. Kijk, wij zeiden, vers 23, zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Hoe worden wij gered? Om niet. Vrijelijk uit zijn genade. En wat wil Satan? Die wil dat weglaten. Dus wat ik net ook zei over die tegel zitten, toen ik zei van ja, dus inderdaad, je gaat naar de kerk, je gelooft inderdaad, Jezus is voor de zonde gestorven, dat die leerde gelooft die. En is dat ook voor jou? Nou, ik geloof dat dat waar is. Ik zeg dus punt. Je gelooft in Christus stierf voor je zonde, hij is opgestaan, punt, en dan ben je gered. En dus gelooft hij. Ja? Nee, dat mag je zo niet zeggen. Dat is te eenvoudig. En dat is precies de leer van Satan, ja? Want hij zegt nee, want dat is veel te eenvoudig. Dat kan natuurlijk niet. Je moet ook nog gedoopt worden. Of je moet dit, of je moet dat. En je moet volwassen, of, enzovoort, enzovoort. Dat om niet, dat moet weg. Zie je het? Nou, en dan zie je, de tactiek van Satan is ook in de Bijbel, probeert hij dat ook weg te laten. En dat zien we gewoon gebeuren. Alleen in onze Bijbel staat het nog gewoon. Nou, kijk in 1 Korinthe 2 vers 12. Dus ik ben rijk gemaakt, maar ik ben ook blij dat ik ook de Bijbel heb, ja, waarin ik dat ook 100% kan vinden. Want het gaat ten koste van mijn rijkdom, als dingen weggehaald worden. Hè, bijvoorbeeld denk maar aan het geloof van Christus, of de bedeling der genade Gods. Staat ook in mijn Bijbel gelukkig. In de andere vertalingen staat dat niet, is weg. Hoe wil ik nou aan die rijkdom komen? Dat weet ik door Paulus hoor. Maar als je zijn bediening gaat verduisteren, dan kom je er niet meer achter. Met alle gevolgen van dien. 1 Korinthe 2 vers 12. Sorry, ik praat veel, maar ik moet ook meebladeren. 1 Korinthe 2 vers 12. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar den geest die uit God is. Waarom? Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Weer het woordje geschonken. Wij hebben de geest om te weten wat hij aan ons geschonken heeft. Wat hij ons vrijelijk gegeven heeft. Wat hij ons om niet gegeven heeft. Geschonken. Ja? Heeft. Of die ons van God geschonken zijn. Zie je het woordje zijn. Dus hij heeft het ons al gegeven. Wij zijn rijk gemaakt. Alleen, de rijkdom van Christus, waar zit die? Ja, die zit in die verborgenheid. Ja? Maar het is al aan ons geschonken. Wij zijn niet ons best aan het doen om het allemaal te krijgen. Alleen, we hebben natuurlijk een sleutel, en dat is de kluis. En die sleutel is Paulus, en die doe je die kluis open. En dan zie je daar al die schatten liggen. Ja? En dat heeft hij ons gegeven. En wij gaan nu steeds meer leren, wat zijn dan die rijkdommen die hij aan ons gegeven heeft? Want hij heeft het al gegeven. Maar wie zei je een paar jaar geleden hoeveel rijkdom je had? Ik word steeds, ik weet dat ik het allemaal heb, maar door de Bijbel te lezen merk ik word steeds rijker en rijker en rijker. Ja? Omdat ik steeds meer ga zien wat zijn geest mij dat laat zien, die rijkdommen. Nou, dus kijk ook even in mij naar Colossenzen 1 vers 27. Colossenzen 1 vers 27, ik moet opschieten, zie ik. Colossenzen 1 vers 27. Aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom, dan hebben die rijkdom weer, de heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Christus, er is een rijkdom van de heerlijkheid van deze verborgenheid. En die verborgenheid, dat is Christus, is onder de heidenen. De heidenen, we hebben gezien, die zijn mede-erfgenamen met Christus. En wij allemaal ontvangen de hoofdprijs. Ja? En wat is het lichaam van Christus? Jood en heiden in één lichaam. Wij weten, er is in het lichaam van Christus niet nog een bepaalde groep, of buiten het lichaam van Christus, die ook een erfenis krijgt, die bijvoorbeeld nog boven ons is. Of wij boven hun. Dit is er niet. Het lichaam van Christus als geheel is mede-erfgenaam in die hemelen daar. En dat is de rijkdom, want het is Christus onder ons. En hij is die hoop op de heerlijkheid. het lichaam van Christus rechtstreeks erft dat. Dat is uniek. Ja? Wij zijn allemaal gelijkelijk met hem. Maar kijk met mij mee in Jesaja 49 vers 3. Dat is natuurlijk niet altijd geweest. Dat is voor Paulus. Was dat natuurlijk niet zo. Dan was er maar één die de erfenis kreeg. En dat was Israël. Jesaja 49 vers 3. En hij heeft tot mij gezegd. Gij zijt mijn knecht. Dat gaat over de Heer Jezus. Israël, door welke ik verheerlijk zal worden. Dus, gij zijt mijn knecht. Israël is de knecht. Ik zeg het eigenlijk misschien niet helemaal goed. Ja, het gaat wel over de Heer. Maar in ieder geval, Israël wat in Christus is natuurlijk. Ja, die de Messias heeft aangenomen. Maar het gaat in ieder geval, door welke ik verheerlijk zal worden. Israël is nummer 1. Ja. En zij zullen de erfenis hebben. Nu is de heerlijkheid bij het lichaam van Christus, ja? Nu wordt God verheerlijkt in het lichaam van Christus. Straks zal het zijn door Israël. En dan zien we ook, dan is er wel dat verschil, ja? Want dan zie je, Israël zal gaan regeren over de heidenen. Dat verschil is er. Dus als je kijkt nu bij Paulus. Wat is onze rijkdom? Daarom moet het woord der waarheid recht snijden. Onze rijkdom, de heerlijkheid, is Christus wordt in het lichaam van Christus verheerlijkt. En wij zullen met hem regeren en de erfenis delen. Daar, waarvan hij het hoofd is uiteraard. Maar hij heeft ook nog een erfenis op aarde. En dat is straks. En dat is dat Israël krijgt die erfenis. En zij zullen gaan regeren over de heidenen. Belangrijk om dat verschil goed te zien. En als Paulus zegt in 2 Korinthe 6 over velen rijk maken. Dat vind ik ook belangrijk om te lezen. Er staat niet allen. Waarom niet? Ik heb expres. We zijn natuurlijk met Facebook nou een beetje bezig. Met de gemeente. En er staat ook. En dan mag je zo invullen van het geloof. Heb ik heel bewust geschreven dat. Het evangelie. Maar. En dat Paulus onze apostel is. Maar ik heb er ook bewust bij geschreven. Dat er zijn meerdere die over Paulus spreken. Ja. Maar wij geloven dat alle brieven voor ons van het lichaam van Christus zijn. Dat is één. Dat is een weerlegging van handeling 28 theorie. Want die spreken ook over Paulus. En wij geloven dat niet iedereen, dat je moet laten verzoenen. En als je je niet hebt laten verzoenen, dat je dan voor eeuwig verloren gaat omdat je het offer niet hebt geaccepteerd. En dat is een weerlegging van de alverzoening. Snap je? En dat duidelijk te laten zien, dat mensen het laten zien. Hé, hey, wacht even, wij Paulus, maar niet iedereen die over Paulus spreekt en die ook zegt, onze apostel, gelooft hetzelfde. Dit onderscheid is er. En dat wens ik te maken, om duidelijk te laten zien, wij zijn niet zoals zij. En al zijn brieven zijn voor ons. En niet allen zijn zomaar automatisch gered. Want 2 Korinthe 6, zie je het ook mooi staan. Daar staat in vers 10, als arm, en dat staat er, doch velen rijk maken. In het lichaam van Christus is iedereen rijk. Ja? Allemaal. Maar als je zegt velen, dan spreekt het niet voor iedereen. Het is alleen voor degene die geloven. En dat is het lichaam van Christus. Ja? Hij is wel voor allen gestorven. Zonder meer. Maar degene die het aannemen, ja, die zullen die rijkdommen, zullen ze ook met Christus erven. Goed. Nou, even kijken, dan zie je, er zijn nog een aantal teksten, maar die sla ik over. Dat heeft met de rijkdom van zijn genade te maken in Efeze 1 en 2 vers 7. Hij spreekt ook over de rijkdom van zijn goede tierenheid. Ja? Dat God is natuurlijk altijd goed geweest, alles groeit en bloeit en we kunnen eten en drinken. En dat zou de mensen juist tot bekering moeten leiden. Hè? Romeinen 2 vers 4, veracht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid. Langmoedigheid, ja? Want dat is die. Nou, kijk even mee nou nu naar Efeze 3 vers 8. Even gauw, want ik wil het toch nu wel echt wel afmaken. Efeze 3 vers 8. Daar zien we staan. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen. Wat? De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Zie je, er is een rijkdom van Christus. En die is onnaspeurlijk. En het is Paulus die die rijkdommen aan ons vertelt. Maar het is onnaspeurlijk. Het is nooit na te speuren geweest. En voor Paulus, ja. Was dat niet zo? Ging het wel over... Want let op, in het Oude Testament vinden wij heel veel over de Heer Jezus Christus. Niet alleen in de evangelie, maar ook daarvoor heel veel teksten die over de Heer Jezus gaan. Nou, en kijk even maar mee naar Prediker 1. Dat is wel mooi om te zien met Salomo, ja? Nou, Salomo is nog een wijs man, ja? Psalmen, Spreuken, Prediken. En wat zegt Salomo daar? Spreuken, Prediker 1 vers 13. Dus dit gaat over de tijd voor Paulus, ja? En wat zegt hij daar? Salomo, de man van wijsheid, ja? Begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren al wat er geschiet waar onder de hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God de kinderen, de mensen gegeven om zich daarin te bekommeren. Hij was bezig met al die dingen die geschieden onder de hemel. En Salomo was een wijs man, weet allemaal, maar hij wist niets. Kijk even mee, 1 Koningen 4 vers 29. Gaat over die onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Rijkdom van Christus. Niet na te speuren in het Oude Testament. Ook niet door middel van typologie. Ja, kunnen wij hier niks over vinden. Want het gaat allemaal over... Salomo was al aan het speuren, maar wat onder de hemel was. 1 Koningen 4 vers 29. En wat was Salomo voor iemand? Had Salomo geen wijsheid van God? Wat zijn we 410? God gaf Salomo... Kijk, wat gaf hij? God gaf hem dat, hè? Anders kan jij natuurlijk Hooglied en spreuken niet schrijven. God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand. En een wijd begrip des harten gelijk zand dat aan de oever der zee is. En de wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van al die van het oosten en dan alle wijsheid der Egyptenaars. Mozes was in de wijsheid van de Egyptenaren onderwezen, hè? Nee, hij was wijzer dan alle mensen, nou, zie een aantal namen. En dan aan het eind, en zijn naam was onder alle heidenen rondom. Hij was faam, was bekend rondom overal. En hij sprak 3000 spreuken. Daartoe waren zijn liederen 1005. Hij sprak ook van de bomen, van de cederboom, enzovoort, enzovoort. En vers 34. En van alle volken kwamen er om Salomo's wijsheid te horen, van alle koningen der aarde die van zijn wijsheid gehoord hadden. Dat was Salomo. En in vers 29, God gaf hem wijsheid en zeer veel verstand en een wijd begrip des harten. Dat was Salomo. En toch, Salomo wist niks van waar wij nu over spreken. In Prediker lees je, ik speurde na alles wat onder de hemel was. Was niet bekend. En dan lees je in de Evangelie, ik wil nu met jullie naar Psalm 149. En dan nog één tekst en dan Psalm 149. Voor Paulus was er niks bekend over de Christus die wij verkondigen. Ja? En toch gaat het Oude Testament wel over Christus. Het hele Bijbel is Christus toch het thema? Israëls hoop is de Messias. Wij weten dat is de Heer Jezus Christus. Alleen zoals die in de profetieën verkondigd is. En geprofeteerd is. En Psalm 149, dat gaat er onder andere over. Kijk, halleluja, zingt de Heere een nieuw lied. Zijn lof zij in de gemeente, zijn gunstgenoten. Kijk, dat Israël zich verblijde, wie? Israël. In degene die hem gemaakt heeft. Dat de kinderen Sion zich verheugen over hun koning. Hun koning. Dat zij zijn naam loven op de fluit. Dat zij een psalm zingen op de trommels en harp. Want de Heere heeft een welgevallen aan zijn volken. Nee, zijn volk, Israël. Hij zal de zachtmoedige versieren met heil. Dat zijn gunstgenoten van vreugde opspringen om die eer. Dat zij juichen op hun legers. De verheffingen Godes zullen in hun keel zijn. Israël, in hun keel. Ja, dat is waar je mee looft en prijst. Dat zal Israël doen. Kijk, en een tweesnijdend zwaard in hun hand. Wat is dat? De Bijbel. Dat zal toekomst zijn. Hiermee zie je ook dat God nu al zegt... dat zij die Bijbel hebben dan. Met andere woorden, God bewaart zijn woord. Anders kan je dit niet opschrijven. Om wraak te doen over de heidenen en bestraffingen over de volken. Dat is als het koninkrijk er eenmaal is. Dan zullen zij regeren in het duizendjarige rijk met Christus. Om hun koningen te binden met ketenen en hun achtbaren met ijzeren boeien. Om het beschreven recht over hen te doen. Dit zal de heerlijkheid van al zijn gunstgenoten zijn. Halleluja. Kijk, dat gaat over Christus. Israël met Christus op de troon. En als je zo doorbladert, de Heer Jezus was op aarde, hij liep in Israël. En dan zie je op een gegeven moment, deze schrift is voor uw oren vervuld. Dan spreekt hij over zichzelf. Allemaal teksten die over hem gaan. Hij komt op een ezel. En ze gaan allemaal juichen. De koning komt. De tekst. Ze kennen het. Hij komt er op een ezel. De koning komt. Dus ze weten allemaal over de Messias. En wij weten nu ook in de evangelie, die Christus. Dat is allemaal te vinden. En we lezen deze tekst. En ook in de openbaring zie je dat gaat over Christus. Op aarde in Israël. Maar Paulus spreekt over de onaanspullijke rijkdom. Colossenzen 2. En dan eindigen wij. Colossenzen 2. Wij spreken, als hij zegt, de onaanspullijke rijkdom. Het is een rijkdom. En als Paulus zegt, vele rijkmakende, dan spreken we over die rijkdom van Christus, zoals die in de brieven van Paulus openbaar komt. En voor Paulus was daar niets over bekend. Zelfs ook Salomo niet, die de wijsheid van God kreeg. En dan zien we Colossenzen 2, vers 2 en 3. Opdat hun harten vertroost. Nou, ik lees 1 ook. Want kijk, het gaat over waarom Paulus heeft geleden. Want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb. En voor degene die te Laodicea zijn. En zoveel als ze mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Opdat hun harten vertroost mogen worden. En zij samengevoegd zijn in de liefde. En tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Tot kennis van de verborgenheid van God en de Vader van Christus. In de welke al de schatten, de wijsheid en kennis verborgen zijn. Wat willen wij? Wij willen de schat. Ja? En die zijn in hem verborgen en die kennis. Kijk, Paulus heeft volgehouden, hij heeft geleden. Waarom? Als wij dat weten, vanwege dit. En daarom zeg je, ja, moet je daar nou zo'n punt van maken? En over de verborgenheid. Hè? Joh, doe niet zo moeilijk, praat een beetje niet over verschillen, maar ga toch samen met die anderen. Ja? Maar dat doen wij niet, want wij blijven hiervoor staan, opdat ook de anderen weten, hé, hier zit de gemeente, daar wordt de verborgenheid verkondigd, en hé, zo kunnen wij ook aan anderen dat weer gaan leren. En als we dat niet doen, stel je voor, we geven het op. Paulus heeft ook geleden, opdat wij onze harten vertroost zouden worden. En door ons, vergeet het niet, het lijkt me heel klein, maar de bediening is groot. Ja, omdat we zijn blijven staan voor deze waarheid. En vele mensen toch tot kennis van deze waarheid hebben kunnen brengen. En je ziet het resultaat, de blijdschap. Vers 3, in de welke al de schatten, de wijsheid en de kennis verborgen zijn. Ja, en dat is het. Dus, terug aan 2 Korinthe 6. En dan hebben we die punten nu gehad. Vele rijkmaken. Dat is een belangrijk punt, dat wij begrijpen die rijkdom. Velen rijkmaken, ja. Als arm, doch vele rijkmakende. De rijkdom van Christus. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Wij begrijpen wat Paulus daarmee bedoelt. En dan als nietshebbende. Inderdaad, hij had niks. Dat zeiden ze. Maar het was wel het bewijs van zijn bediening. Ten opzichte van al die religieuze dienaars die alles hadden. En alle eer, macht en aanzien. Ja? Dat had hij helemaal niet. Nee. Maar wat had hij wel? Alles bezittende. Nou, wij bezitten inderdaad alles. Lees het maar in Efeze. Wat ben ik? Ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus. Alle zegeningen. Ik kan geen zegening meer verdienen nog. Dus ik heb alles al. Er is niks meer aan toe te voegen. Ik heb het al. Wat wil je nou nog meer? Nou, dus onze mond is open gedaan tegen u, ook Corinthiërs. Ons hart is uitgebreid. Gij zijt niet nauw in ons, maar gij zijt nauw in u ingewanden. Dus hij zegt, Corinthiërs, ik roep jullie op. Ja? Let op. Mijn hart is uitgebreid, jullie zijn nauw. Maar let op, waar begint hij in vers 1 mee? Ik bid dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebbende. Met andere woorden, hij laat dit zien en hij zegt in feite, volg mij. Ja, zoals ik Christus navolg in 1 Korinthe 11 vers 1. Want die religieuze lijn is, als je die volgt, nee, volg mij. Ja? En dan zie je, dit is het resultaat. Zij zijn niet uitgebreid, maar wij wel. Ja? Ik ben zelfs bereid om mijn leven ervoor te geven. Zullen we danken? Vader, we willen u danken voor deze dag. We danken uw woord. Is kostbaar en er zitten schatten in verborgen, vader. Maar u hebt ze geopenbaard. Ze staan er gewoon in de Bijbel. En we danken u, vader, dat wij ook nu weten hoe we moeten lezen. En dan zien we ook dat het ook echt een effect in ons heeft. En daar danken we ook voor. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Amen.